Je moet zorgen dat je start. En zie het niet te veel als investering. Dus wees niet bang van ja, dadelijk gaat alles instorten en dan ben ik mijn geld kwijt.
Van keiharde cijfers en weetjes tot het gevoel van thuis voelen. Dit is Gusto Casa, de podcast. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Lindy, daar zitten we weer.
Alweer?
Met z'n tweeën. We gaan het weer hebben over natuurlijk de woningmarkt. En vandaag gaan we lekker een aflevering doen met cijfers en feiten, want dat is helemaal jouw ding.
Ja, ja. Ik hou er echt van.
Hoe komt het eigenlijk dat jij daar zo heerlijk hard op praat?
Ik heb echt geen idee, maar ik ben altijd beter in cijfers geweest dan in taal. Ja? Ik heb echt geen talenknobbel en ik hou echt van cijfertjes. Misschien ook juist wel in ons werk, omdat je de hele dag met cijfertjes bezig bent. En ik wil altijd alles heel graag begrijpen. En ik wil het altijd liefst wetenschappelijk onderbouwd hebben. Met muziek zijn ben ik alleen helemaal juist niet wetenschappelijk onderbouwd nu verder aan het gaan. Maar over het algemeen wil ik het liefst overal een hele logische verklaring voor. Ja. En als ik mijn klant wil adviseren, dan wil ik me... Ik ben soms best wel onzeker, wat de meeste mensen niet zien. Maar ik ben niet onzeker als ik ergens heel veel van weet. Dus om een klant goed te kunnen helpen, zorg ik ervoor dat ik ergens heel veel van weet. Zodat ik niet met mijn mond vol tanden sta.
Ja, precies. En dan kun je de hele achtergrond geven en het verhaal achter zo'n cijfer. En dan kom je met iets aan.
Ja, en ook wel als ik iemand wil adviseren. Kijk, iedereen vraagt altijd, wat gaat er gebeuren met de markt? En ja, als we dat wisten, dan zaten we hier waarschijnlijk niet. Want dan was ik knetterrijk en dan hoefde ik niet meer te werken. Uh-huh. Al vind ik het zo leuk dat ik dan misschien alsnog aan het werk was. maar om heel veel op te zoeken en niet met ChatGPT en uitgebreid zoeken, kun je natuurlijk heel veel analyse en alles laten uitzoeken. En ik draai iedere maand de cijfers uit van de woningmarkt in Utrecht. Je kunt wel dingen een beetje gaan voorspellen. En gaan kijken, oké, wat gebeurde er toen? Wat gebeurt er nu? Oké, wat zien we verschuiven? En daarmee kun je wel een klein beetje... Je kunt niks voorspellen en de markt is grillig. Maar je kunt daarmee wel een klein beetje onderbouwen van... Oké, wat gaat er nu gebeuren? Maar ook, waar kijken mensen naar? Dus als Trump, toen hij aan de macht kwam... Oké, dan gaan mensen nu even terughoudender zijn. Oké, dan gaat er iets gebeuren op de beurs. Oké, nou, dat kan iets gaan doen met de rentestand. Nu lees je overal dat Trump, omdat hij die enorme staatsschuld heeft, dat hij die rente naar beneden wil gaan krijgen. Nou, als de rente naar beneden gaat, in Nederland draait alles om de betaalbaarheid. Zodra de hypotheekrente naar beneden gaat, gaan de prijzen omhoog. Mm-hmm. Omdat wij 100% kunnen lenen. Ja. Dus dat zijn echt al dingen die heel interessant zijn om te volgen, bij te houden. En dan in combinatie met de cijfers ook iedere keer te kijken van... Wat ik dacht, kwam dat uit. Want als dat zo is, dan is mijn denkwijze, klopt die? En dan kan ik dit volhouden.
Ja, precies. En op die manier hou je jezelf ook de hele tijd bezig. En
ik vind het gewoon superleuk.
Wil je het gewoon weten?
Op de basisschool zat, liep ik een beetje voor met mijn werk. En toen moest ik extra werk doen, maar dat vond ik oneerlijk. Omdat ik dus eigenlijk gewoon meer sommen moest maken. Daar kan niet zo goed tegen onrecht. Dat vond ik echt het allergrootste onrecht. En dan ging ik werkstukken maken. Dus ik maakte iedere week een nieuw werkstuk. En dit voelt een beetje...
Dit is het ook een beetje.
Dit voelt iedere week als een nieuw werkstuk schrijven.
Ja, gewoon in je jeugd is het erin gekomen en krijgt er nooit meer uit.
Nee, wat een super creatieve basisschool die dit dus heel erg stimuleerde. En ik blijf dat leuk vinden.
Leuk. Goeie. Oké, dat is een hele goede les geweest dan waar je nu gewoon het profijt van hebt. Hey, laten we eens beginnen met iets wat jou nu opvalt. We zitten even voor de luisteraar. Het is nog begin van het jaar. Als we dit aan het opnemen zijn, we zijn net in 2026. Als je nu kijkt naar naar de cijfers en feiten op dit moment. Wat springt er voor jou meteen uit?
De markt is gewoon super grillig. Je weet het gewoon. Ook al heb je al die cijfers, je weet het gewoon. Nee. Soms niet. Nee. Soms is de ene woning super druk waar je het misschien net niet helemaal had verwacht. Nee. Soms is de woning... Jij is helemaal niet zo druk. En dan denk je, maar dit huis heeft alles wat je zou verwachten. Maar je ziet ook dat een prijsklasse wat voorheen echt heel druk was, is wat minder druk. En dat komt bijvoorbeeld ook omdat de starters de jubelton niet meer kunnen gebruiken. Maar je ziet tegelijkertijd waar die hele kleine appartementjes van 30 vierkante meter, waar dat vroeger wel eens wat moeizamer ging, daar is nu een enorme druk. En dat komt voornamelijk door dat uitponden. Verhuurders die tijdelijke huurcontracten opzeggen. Ja. gaan verkopen. Of als een van hun vriendinnen of vrienden eruit gaat, dat ze niet meer dat huurcontract kunnen continueren. Daardoor zie je gewoon dat ze geen kant meer op kunnen, want ze kunnen niet huren. Dus ineens zijn er andere woningen veel populairder. En wat je ziet is bijvoorbeeld de huizen rondom het Wilhelminapark van 1,5 miljoen. Die zijn bijvoorbeeld ook heel druk, want daar zit weer een groep onder die dus ooit nog met hele lage rente heel veel overwaarde heeft gekocht. En dan merk je dat daar de betaalbaarheid vrij goed is voor zo'n woning van 1,5 miljoen.
Omdat die zoveel geld, eigen geld meenemen. Ja. En dan
krijg je vaak ook nog rentekorting. Ja. Je hebt heel veel eigen geld. Wat je ook nog wel veel ziet is dat de mensen die net iets ouder zijn, die hebben vaak hun eerste appartement waarin ze woonden aangehouden voor de verhuur. Die komt nu leeg. Ze weten eigenlijk niet waar ze in moeten gaan investeren. Dus dan doen ze dat geld gebruiken voor de verbouwing. Ja. En dat is vaak echt wel een overwaarde van soms zelfs wel 4 ton. Wat er op zo'n appartement zit. En dat zie je voornamelijk dus de mensen van een jaar of 50. Die hebben het vaak nu best wel goed op de markt. En die zijn juist bij dat soort woningen wat groter. Of juist voor samengestelde gezinnen. Dus daar zie je heel veel druk. Je ziet ook de woningen zo rond de 7 ton. Met 4 slaapkamers rond de 100 vierkante meter. Daar is het ook heel druk.
Ja.
Want ja, als je op een gegeven moment een gezin hebt. Dan heb je niet meer zoveel keus. En dan moet je naar zo'n woning. Mm-hmm. En de woningen wat eerst echt heel moeilijk was. Zo rond die 5,5 ton. Voor een stijl of voor twee mensen samen. Die vind ik iets minder druk nu. Omdat je gewoon merkt dat die zijn zo duur geworden voor mensen dat ze geen kant meer op kunnen.
Dus die zijn er bijna niet meer eigenlijk. Die woning die je nu schetst, die 5 ton zo.
Ja, die zijn er nog wel. Maar die zijn dan vaak eigenlijk toch weer net te klein voor die mensen die dat gezin willen starten.
Mm. Ja, dus daar ben je echt zo uit.
Ja, daar groei je heel snel uit. En je ziet dat mensen dan gaan twijfelen, ga ik dat kopen? Want ik ben daar zo uit.
Mm. En dan zie je dat mensen eigenlijk iets meer blijven hangen in die klasse. Dus dat er ook minder aanbod komt. Zie ik dat?
Nee, er is juist wel veel aanbod. Alleen je ziet gewoon dat daar minder mensen gaan kijken.
Ja.
Omdat ze zelf... Ja, of dat ze dan toch maar teruggaan naar hun roots. Dus naar Brabant, naar Friesland, naar Groningen. Omdat ze dan toch die stap willen maken. En als ze dat budget hebben... En ze willen toch dat gezin. Ja, dat is er gewoon al niet meer in Utrecht. Dus dan... Of ze gaan naar Nieuwegein of ze gaan naar Houten. Waar ze dan net iets meer... aanbod krijgen of naar Maarsen.
Daar denk ik wel eens aan. Van over zoveel jaar ga je daar natuurlijk een grote verschuiving zien dat dorpen helemaal niet meer zo dorp zijn. Omdat er zoveel mensen wegtrekken uit de stad. Dus die dorpen die moeten ook steeds levendiger worden. Daar is veel meer voorzieningen. Ander type mens waarschijnlijk wat er naartoe trekt.
Ja, ik kom uit een heel klein dorp. En alle huizen die zo'n beetje worden verkocht. Zeggen mensen als je vraagt oh ja, wie is daar gaan wonen. Want normaal wist je dan wie daar... ging wonen, omdat het iemand was die je kende, hoor je nu vaak, oh ja, die komen uit de stad, ik weet niet wie dat zijn.
Nee.
En op zich is dat helemaal niet erg, maar het is wel grappig om te zien.
Het is een verandering, een hele heldere.
Wij dus ook nog de vraag stellen, in Utrecht komt het echt niet op me op om te vragen wie is er komen wonen, maar in Doornenburg vraag ik altijd wie is er komen wonen.
Hm.
Omdat je gewend bent dat je elkaar allemaal kent. En nu zie je dat mensen vanuit Arnhem dus veel meer die kant op trekken, omdat het nog veel wijdser is en toch veel beter te betalen.
Ja. Ja, dat ga je natuurlijk niet tegen. Die verandering zien we al heel veel jaar.
Het vrijstaande huis van mijn ouders met 2 opritten... Had hetzelfde prijskaartje als onze tussenwoning met 2 slaapkamers in Utrecht.
Blijft een bizarre situatie, maar ik vraag me wel af... dan heb je het wel echt over veel jaren later... maar hoe lang dat ook nog blijft? Want dat kan toch ook niet lang meer in stand blijven op die manier?
Dat duurder is, of wat bedoel je?
Dat je voor veel minder geld op een andere plek in het land nog zo'n woning kunt krijgen.
Je ziet dus ook al best wel dat het hard stijgt. Want ik vind het dus echt... Natuurlijk vond ik het ook veel geld dat ons huis opleverde destijds. Maar ik vind het dus echt belachelijk dat het huis van mijn ouders zoveel oplevert.
Ja.
Terwijl, het is een dorp. Je hebt er gewoon niks. En daarom vind ik het zo duur. Aan de andere kant snap ik dat mensen daar gaan... wonen, want je kijkt uit op het weiland. Je hebt een grote tuin.
Tuurlijk, heeft heel veel
je woont in een vrijstaand huis.
Ja.
Alleen, ik denk dat heel veel jongeren toch ook echt wel heel graag nog in de stad willen blijven wonen. Alleen de gezinnen zullen er misschien iets meer uitgaan, omdat het gewoon te duur aan het worden is.
Maar ook daar gaan de huisprijzen stijgen. Die woningen.
Maar die stijgen al echt super hard.
Ja.
En wat ik grappig vind in een dorp is dat ik vind dat de vrijstaande huizen, omdat mensen vaak toch iets anders denken dan misschien die stadse mensen.
Mm.
Die dorpse mensen die betalen vaak veel meer met hun eigen geld. Denken veel meer na over wat de maandlasten verder zijn. Dus ik vind naar verhouding in een dorp vaak de rijtjeshuizen en de 201-kapwoningen veel duurder dan een vrijstaand huis.
Ja, grappig.
En ik heb het gevoel dat mensen gewoon vaak denken dat zo'n vrijstaand huis eigenlijk te duur is.
Maar valt in verhouding vooral mee en ook gewoon qua prijs dan?
Ja, eigenlijk wel. Ja. En in de stad kennen we natuurlijk bijna geen vrijstaande huizen. Dus als er dan een keer een vrijstaand huis is, dan komt iedereen daar volle bak op af.
Ja, en kan bijna niemand betalen.
En in Nederland, ja, in Utrecht vinden mijn rijtjeshuizen echt al een soort van het summum. Je ziet ook, als ik dus in die cijfers duik, we hebben qua aanbod, hebben we dus echt veel meer appartementen. Maar we zoeken massaal met z'n allen gewoon een tussenwoning.
Een eensgezinswoning.
Ja, alleen we hebben veel minder tussenwoningen dan appartementen. Dus eigenlijk, er is best wel genoeg aanbod, een soort van. Alleen, we willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal het liefst die voortuin, achtertuin, benedenverdieping, drie slaapkamers boven en een zolder die je kunt opdelen in twee slaapkamers. Dat is een soort van wat iedere Nederlander wil.
Wat zijn we allemaal saai, hè? Als je het zo schrijft.
Mijn nichtjes komen uit Nieuw-Zeeland en die zeggen ook altijd, ja, als je binnenkomt, dan weet je dat of links of rechts het toilet zit. Ja. En toen ging ik daar een keer op letten, dacht ik, ja, ze heeft wel gelijk. Ja. En die keuken zit meestal aan de voorkant. En als ze echt heel spannend zijn, hebben ze hem verplaatst naar de achterkant.
Oeh, tricky.
Ja, dus je denkt, oh ja, het is wel echt waar. Zo leven wij Nederlanders.
Wat grappig. Heb je daar dan ook vaak gesprekken over als mensen komen zoeken? En dan hoor je weer hetzelfde verhaal dat je denkt, oké, okay, wat gaan we nu weer doen? Moet ik even graven? Of
hoe bedoel, wat gaan we vinden?
Ja, wel, ze houden denk ik elke keer hetzelfde verhaalzoekers bij jou, of niet? Van ja, ik wil gewoon een gezinswoning.
Ja, maar je moet je gewoon wel een beetje zorgen dat het reëel wordt. Ja. Mensen hebben eigenlijk altijd, maakt niet uit, dat zie je ook nu in Spanje. Mensen hebben eigenlijk altijd een ton meer eisen dan budget. Dus ze zoeken eigenlijk altijd een huis wat een ton te duur is. Het maakt niet uit in welke prijsklasse.
We hebben een ton meer aan eisen dan aan budget.
Ja, en het maakt niet uit of het nou Spanje is of het voor een vakantiewoning is. Of je een huis voor 1 miljoen zoekt of dat je een huis zoekt van 5 ton.
Ja.
We willen eigenlijk altijd gewoon meer dan ons budget is. Dus je moet op een gegeven moment echt, ik laat mensen wel eens in een schriftje opschrijven wat echt de must-have zijn en wat de nice-to-have zijn.
Yeah.
En zeker ook als er partners zijn, je moet ook ergens zien wat ze allebei willen. Want als ze allebei hun belangrijkste punten, dan komen ze vaak in een huis wat ze helemaal niet kunnen betalen. En dan kun je ook eeuwig blijven zoeken, maar dan ga je het toch nooit vinden. Je kunt dan beter maar gewoon instappen. En dan, je hoeft niet meteen, ik denk altijd ook dat vrij veel misgaat. Mensen willen meteen een soort van hun droomwoning. Yeah. En je ziet dat nu ook met het uitponden. Mensen vinden het prima om in een huurwoning in Overvecht te wonen, omdat het niet voor altijd is en het is tijdelijk. Mm. En die woningen komen nu veel vrij, nu de beleggers aan het verkopen zijn. Maar vervolgens willen mensen die kopen, willen er eigenlijk niet wonen. Dus dat is best wel prima dat het een huurwoning was en dat je daar een woningvoorziening had.
Yeah.
Maar als mensen gaan kopen, worden ze toch vaak een stuk kritischer.
Yeah.
Je ziet op de Amsterdamse straatweg heb je ook zo'n heel blok met appartementen. En achter ons bijvoorbeeld op de Spijkerstraat. Dat zijn heel veel huizen die heel goed waren voor de verhuur. Want er zaten 2 slaapkamers in. Het was onderhoudsarm. Heeft bijna geen buitenruimte. Iedereen vindt dat prima om te huren. Maar als ze gaan kopen, willen ze eigenlijk toch allemaal die tuin. Willen ze toch dat ene balkon. Mm-hmm. En ik denk dat daar gewoon heel veel verschil in zit.
Dus we kopen meer dan dat we huren. We willen groter kopen.
We willen gewoon vaak meer kwaliteit. We willen vooral denk ik ook meer karakter, meer sfeer in een huis wat we kopen. Omdat we denken, oh, dat kunnen we helemaal eigen maken. Mm-hmm. En een huurhuis ga je toch vanuit, het is van een ander. Dus daar ga ik iets minder in investeren. Ik denk dat dat het ook vaak is.
Ja, ja, dat is denk ik ook wel een gevoelskwestie. Wat je zo schetst. Ik vind het heel logisch, maar ergens is het ook heel onlogisch, want het is allebei je woning. Dus waarom zou je eisen?
Met die kleine appartementjes, die waren altijd heel goed voor de verhuur ook. En mensen betaalden relatief weinig eigenlijk qua huur. Als je nu ziet wat ze gaan betalen aan hypotheek. Ja. Alleen omdat er niet meer verhuurd wordt, moeten mensen nu dat wel kopen. En krijgen ze een vrij hoge maandlast. En dan kun je zeggen, ja, je lost af. Dat klopt helemaal. Alleen je moet het wel iedere maand hebben. Dus tuurlijk, je spaart.
Ja.
Maar je moet het wel hebben, je moet het wel betalen. Dus je ziet ook, ik vind ook wel eens als je gaat bezichtigen, dan spreek je een huurder en die zit dan in zo'n huis. Daarnaast precies zo'nzelfde huis voor €1,250. En dan gaat zo'n woning voor 5,5 ton. Die maandlast is. En dan zegt ze, ja, ik betaal wel veel hoor. Dan denk ik, ja, die €1,200, dat is echt peanuts. Mm-hmm. En natuurlijk, je betaalt geen aflossing, al dat soort dingen niet. Mm-hmm. Maar je moet het wel iedere maand ophoesten. Dus je ziet nu wel dat er hele andere mensen komen wonen in de woningen dan eerder toen ze nog huurden.
Ja. Ja, want ik las ook in een van jouw blogs dat je schreef van, we wonen eigenlijk te groot met z'n allen. En dat is ook een basis van het probleem. Nu er minder huurwoningen zijn, willen we allemaal groter.
We wonen gewoon altijd eigenlijk al vrij groot. Je ziet ook gewoon heel veel, mijn ouders wonen met z'n tweeën in een vrijstaand huis. Dat hebben ze eigenlijk niet nodig. Alleen, ja, als ze iets gaan kopen, er zijn gewoon bijna geen appartementen met een fatsoenlijk balkon. Dus blijven ze zitten.
Ja, dus je kunt er ook niks voor terugkrijgen, want dat is er eigenlijk niet.
Is er vaak niet. Nee. Dus je ziet heel vaak dat die ene oma, die gebruikt dat hele huis niet. Alleen de benedenverdieping en misschien slaapt ze zelf wel beneden. Mijn oud-tante, die slaapt met een bed in de woonkamer. De hele benedenverdieping staat leeg en ze wordt een hartstikke groot huis. Maar er is niet echt iets met een tuin of met een goed balkon waar ze dan naartoe zou kunnen gaan.
Nee.
En wat je vaak ziet is dat ze eigenlijk geen hypotheek meer hebben op de woning waar ze in wonen. En als ze naar zo'n appartement gaan, moeten ze vaak echt wel €400 servicekosten gaan betalen. Dus dan moeten ze meer betalen voor hun gevoel dan wat ze deden in een huis waar ze meer hadden. Dus daarom zie je ook dat die doorstroom best wel middelmatig is. En wat je nu heel veel ziet is bijvoorbeeld in Amsterdam, in Utrecht. Je had een woning, daar woonden 3 huurders in. Nou, dat is nu niet meer interessant voor een belegger om dat te houden. En we zullen wel een andere keer uitleggen waarom dat niet meer zo interessant is. Want ze moeten gewoon veel meer belasting betalen. Iedereen roept, ja, maar ze hebben jarenlang geprofiteerd. Ze krijgen meer geld. Maar sommige beleggers moeten nu zelfs toeleggen op zo'n woning. Dus zodra er opgezegd wordt, vaak door 1 van de huurders, dan moet iedereen eruit. Want er komt niemand meer in de plaats.
Ja.
En wat je dan heel erg ziet, is dat het vaak verkocht wordt aan 1 iemand of een stel. Dus we hebben weer 1 iemand minder die daar gaat wonen.
En tel dat x aantal keren op. Ja, dus wij wonen,
ondanks dat we zo'n klein en dichtbevolkt land zijn, wonen wij dus serieus groter per persoon dan bijvoorbeeld België, dan Duitsland. Mm-hmm. Alleen we hebben dat helemaal niet door. We zijn eigenlijk in Nederland gewoon heel erg verwend. Ja. En wat je ook nu best wel veel ziet is, eigenlijk hebben we meer dan voldoende sociale huurwoningen. Mm-hmm. Alleen ze zijn niet goed verdeeld. Ik ken genoeg mensen, hier in de straat is zelfs een eigenaar van een pand wat leeg staat. En die heeft ook volgens mij nog 20 sociale woningen in bezit die hij verhuurt. Maar hij woont in een mooie grote sociale huurwoning. Ik vind dat dat niet moet kunnen.
Ja, hoe kan dat dan, vraag je je af. Maar omdat,
wat ze gewoon doen is dat ze checken als je erin gaat.
Ja.
Wat je inkomen is en wat je vermogen is. Maar als je eenmaal woont door het huurrecht kun je er niet uit.
Tuurlijk.
En nu heb je ook die zaken met IJmeren en zo. Mm-hmm. Dat ze dat nu willen aanpakken. Want als we de scheefhuurders in ieder geval ook al meer gaan laten betalen voor waar ze zitten, omdat ze dat makkelijk kunnen. Nu is er eigenlijk geen incentive op te gaan. Want je hebt een hele lage huur. Dus waarom zou je kopen? Want dan ga je voor zo'nzelfde woning. Je ziet vaak dat iemand in een sociale huurwoning woont. En het huis daarnaast is precies hetzelfde. En die wordt gewoon rustig gekocht voor 7 ton.
Ja.
Hier in de straat heb je dat. Die woning is verkocht voor 7 ton. Maar de rest is sociale huur. Die betalen 600-700 euro in de maand. En met die 7 ton heb je natuurlijk een compleet andere maandlast. Afhankelijk van hoeveel eigen geld je hebt ingebracht.
Ja.
En dat is denk ik wat er in Nederland. Je woont of midden in de stad en je betaalt geen reet, want je woont in een sociale huurwoning. Of je betaalt de volle map. Er is gewoon, Jan Modaal heeft het echt zwaar in de stad.
Ja.
Want er is eigenlijk geen ruimte voor die mensen.
Nee.
Terwijl als je zorgt dat die doorstroom op gang komt en de mensen die het echt nodig hebben in die sociale huurwoning komen, dan heb je gewoon een veel beter verdeelde woningmarkt. Wat je nu ook ziet met de koopwoningen, de nieuwbouwwoningen die gebouwd worden. We zijn allemaal zo gefocust op dat betaalbaar. En de wachtlijsten zijn hoog bij sociale huur. Maar er moet iets veranderen aan het systeem. Want nu zie je ook dat die, vooral ook in de hogere prijsklassen, bij een nieuwbouwwoning betaal je al gewoon bijna een jaar dan dubbele woonlasten. En soms misschien zelfs al langer.
Ja,
het loopt op. In het begin betaal je een beetje en daarna betaal je meer.
Ja.
Dus dat is al lastig, want als je een gezin hebt, moet je eigenlijk weg. Daardoor zie je al dat die doorstroom niet heel lekker op gang komt. En als je dus al die sociale huurwoningen hebt, bouwen is eigenlijk duurder dan wat ze ervoor gaan krijgen.
Mm-hmm.
Dus het moet betaald worden. Dus gaan de duurdere koopwoningen in prijs omhoog. En die zijn eigenlijk naar verhouding dan weer net wat te duur. Dus je ziet nu projecten ook die helemaal niet in één keer uitverkocht zijn. En bepaalde woningen, die zijn in één keer weg. Want die wil iedereen.
Omdat gewoon de koopprijs te hoog ligt. En die doorstroom lukt.
Ja, dan ook die doorstroom niet goed.
Ja.
En daarin zie je ook wel weer dat er te weinig gebouwd wordt.
Ja.
En tegelijkertijd zijn er heel veel mogelijke projecten om te transformeren. De gemeente houdt ook gewoon best wel veel tegen.
Door strenge eisen?
Ja, door hele strenge eisen. Maar ook wel onrealistische eisen. Waardoor, we hebben het in de vorige podcast gehad over de isolatie en zo. Er zijn zoveel normen, er zijn zoveel. Je kunt heel eindeloos procederen. Dat moeten ze er ook afhalen. Want nu kan vaak 1 iemand, alles tegenhouden in de procedures. En die krijgt er nog geld voor ook.
En nog vertragen.
Laatst was er zelf een politica die dat had gedaan. Die dan zelf nog roept dat wonen voor iedereen moet zijn. Dat soort dingen zijn echt wel schrijnend.
Dat is het, ja. Ja, dus op die manier maak je het heel ingewikkeld om heel veel te bouwen. En zit daar geen vaart in. En
eigenlijk is onze woningmarkt... Er zijn meer dan genoeg vierkante meters om iedereen te huisvesten. Ja. Het is gewoon net niet handig verdeeld. Maar tegelijkertijd merk je ook dat... waar eigenlijk het punt ook vaak in zit, is dat er is een hele tijd geweest dat... Het gaat bij ons in Nederland heel erg om de betaalbaarheid, om het 100% mogen lenen. Als de rente omlaag gaat, dan gaan de prijzen omhoog. Gaat de rente omhoog, gaan de prijzen omlaag. In de crisis zag je ook, er was wel een hele grote vraag, maar mensen wilden niet kopen omdat het of niet kon. Of omdat ze bang waren. Mensen zijn gewoon heel erg bang voor verlies. Dus nu willen we allemaal kopen, want je gaat ermee verdienen. Dus vinden we het terecht om te kunnen kopen.
Mm-hmm.
Maar toen in 2022 de rente ineens heel erg omhoog was, toen hoorde iedereen lachen. Oh, ik zei toch, de markt ging instorten. We zien het te veel, denk ik, vaak ook een woning als een speculatieproduct.
Ja.
En daarvoor, toen de rente echt heel laag was, wij woonden zelf toen, ons huis was toen ongeveer 5,5 ton waard. We hadden nog een iets hogere rente, maar als wij dus naar een huis gingen van ongeveer 1 miljoen, dan hadden we zoveel eigen geld waardoor je rente lager werd, kon je een deel aflossingsvrij pakken en dan gingen we dus naar een huis van 1 miljoen voor €300 minder in de maand.
Dat is toch ook bizar.
En daardoor
dat gaan mensen doorkrijgen en gebeurt dan natuurlijk vaker.
Ja, dat werd heel veel gedaan. Dus wat je nu merkt is dat de markt dus echt wel wat grilliger is.
Ja.
We hadden altijd rond de 32.000 zoekers in Utrecht. Op een gegeven moment was dat 16.000 en nu is dat weer ongeveer naar de 22.000. Dus zit de tijd tussen de 20 en de 21, 22.000. We zijn natuurlijk de beleggers kwijt die kochten.
Mm-hmm.
En we zijn die, ja, ik noem het altijd een beetje de gelukskopers.
Ja.
Want die gingen gewoon groter, mooier, gewoon omdat het kon, kopers, zeg maar.
Ja.
Die zijn er ook uit, want het is nu niet meer zo gunstig om... En heel veel mensen kochten ook iets anders, omdat ze nog een hoge rente hadden. En als ze verkochten, konden ze een nieuwe hypotheek afsluiten met een heel lage rentelast. Dus vaak gingen ze gewoon bijna minder betalen voor een groter huis. En dat zie je dat het er nu allemaal af is. En dat is ook... We houden te veel vast aan dat de prijzen komen door vraag en aanbod. Dat hoor je de hele tijd zeggen. Het is vraag en aanbod. Je hebt Jona van Loenen, heet hij volgens mij, zo'n econoom op Instagram en TikTok. Hij maakt allemaal die influencers, die fake-fluencers noemt hij. Maakt die helemaal belachelijk. Maar hij laat ook van die grafieken zien over dat... Het dus helemaal niet zoveel te maken heeft met vraag en aanbod. Maar in Nederland heeft het vooral heel erg veel te maken met de betaalbaarheid van een woning.
Dus doordat zodra die rente daalt.
Maar ook bijvoorbeeld al die maatregelen dat je weer meer kan lenen. Het enige wat er gebeurt als je meer kan lenen is dat de prijs omhoog gaat.
Ja.
Als we de overdrachtsbelastinggrens naar beneden doen, dan die €10.000 gebruiken mensen om te overbieden. Dus je ziet iedere keer daar alle verschuivingen in de markt. En nu zag je door het uitponden hebben we gewoon 39% meer aanbod dan het jaar daarvoor. En dat is natuurlijk superveel. Dus tuurlijk doet dat vraag en aanbod iets in de prijzen. Maar we hebben ineens zoveel meer aanbod gekregen, minder zoekers. Daardoor zie je wel dat er iets meer stabiliteit is. En dat zelfs in januari 2026 is de gemiddelde vierkante meterprijs 1,5% lager dan januari 2025.
Oh ja?
Dus daarin zie je echt wel...
Ha, dat is best een verschil.
Je hoort alleen maar, de huizen verkopen zichzelf. Het gaat als warme broodjes. Het is echt insane. Er wordt wel €150.000 overboden. Maar heel vaak is het ook gewoon een strategie die mensen toepassen.
Hm.
En het maakt niet uit of je €180.000 overbiedt of 150. Het gaat om de waarde van de woning. En dan zie je ook vaak dat mensen zeggen... Ja, maar ik had laatst iemand aan de telefoon. Ze zei, dus je moet eigenlijk iets lager kijken, want... deze woningen worden te duur. Er wordt gewoon te veel overboden. Ze zeggen, maar ik kan wel lager gaan kijken. Maar ik heb maar, volgens mij was het €20.000 eigen geld. Dus dat is het enige wat ik kan overbieden. Dus kan ik beter gewoon kijken naar de prijs van wat ik kan lenen. Dan zeg ik, zal ik je even helpen? Want dit klopt helemaal niet. Het gaat om de waarde wat je kunt lenen. En niet om de vraagprijs. Ze zeggen, maar de vraagprijs is toch altijd de waarde?
Nee.
En dat is wel echt een... misverstand wat heel veel mensen denken, dat de vraagprijs is dat je een soort van €150.000 boven de waarde aan het bieden bent. Sterker nog, soms overbied je en denk ik, waarschijnlijk is het net een verkeerde timing. Tegenwoordig merk je ook heel erg door alles in het nieuws. Als weer wordt gezegd dat de hypotheekrenteaftrek niet doorgaat, dan zie je iedereen weer op de rem trappen. Terwijl niemand leest echt wat de echte gevolgen zijn, want het ging over een best wel lange afbouw. Dus dat doet helemaal niet zo heel veel.
En denk je dat daar in de media nu een hele grote rol heeft in ook de, ja, de grillige huizenmarkt?
Ja, maar
want
ook
dat
wel
was natuurlijk
in de tendens,
x-aantal jaar veel minder.
Ja, en ook de politiek. Ja. Het is heel vaak best wel symboolpolitiek. En nou ben ik misschien een beetje een sufdoos. Ik word heel ongelukkig van de dingen dat ik denk, ja, ze begrijpen het niet. Dus ik luister het soms ook maar gewoon niet meer zoveel. Maar dat ik denk, ja, wat jullie niet allemaal schetsen, dit is niet hoe het werkt. Hebben jullie niet opgelet? Ik had altijd mevrouw Cruijff voor economie.
Bedankt nog.
En die legt altijd uit over prijselasticiteiten. Dus dacht ik, ja, jullie snappen toch, iedereen waarschuwde jullie, jullie doen het toch. En dan is dit de uitkomst, ja, dat is gewoon dom.
Dat is het. Ja. Maar hoe gaan we het oplossen?
En het is heel schrijnend.
Ja.
Ja, er zijn heel veel oplossingen, maar daar willen ze niet naar luisteren. Want dat heel veel mensen willen gewoon alleen maar horen dat het oneerlijk is. Dat het zo niet langer door kan gaan. Maar het kan nog heel lang zo doorgaan. Want als die rente, als we iedere keer, ik kijk ook ieder jaar, oké, wat gaan de cao-lonen doen? Nou, dan weet ik wat het ongeveer gaat stijgen. Want als het cao-loon 3% is, dan stijgt, en je kijkt een beetje, oké, wat maakt dat uit voor de inkomsten en wat mensen kunnen lenen. In Nederland zijn we alleen maar bezig met wat ze kunnen lenen.
Ja.
In heel veel landen, bijvoorbeeld in Spanje, koop je een huis. Ja, de prijzen zijn veel goedkoper, maar voor een huis van 4 ton moet je bijna 180.000 euro eigen geld meenemen.
Maar zou het dan heel, heel radicaal gedacht een uitkomst zijn als je zegt, we kunnen voortaan nog maar zoveel procent?
Ja, dat zou, dan stijgen de prijzen veel minder hard, want ja, dan moeten mensen veel harder sparen. Ja. In Nederland kun je eigenlijk zonder eigen geld, en dat vind ik ook wel best wel spannend. Want als er iets gebeurt met je huis waar we het net in de bouwkundige keuring over hadden, er blijkt uiteindelijk iets te zijn. Mensen hebben de laatste euro in die woning gestopt. Ze hadden eigenlijk al geen spaargeld.
Ja.
Ik zie nu ook vaak mensen die wonen in Amsterdam en dan vragen hoeveel eigen geld ze hebben. Ja, dat hebben ze dan bijna niet.
Want alles
ze huren
zit
wat.
Al
nee, ze huren dan nu, maar ze maken gewoon alles op.
Oh, ja.
En dan denk ik, ja, je gaat, en ze kijken alleen maar naar wat ze kunnen lenen. Dat willen ze dan uitgeven. Dus dan krijg je eerst maar eens een paar maanden dat bedrag ook sparen. Want als je nu nog niks spaart, je moet dadelijk meer gaan uitgeven. Je hebt eigenlijk nauwelijks eigen geld. Je hoeft dan misschien die overdrachtsbelasting niet te betalen. Maar je hebt ook gewoon niks meer. Ik vind dat mensen echt wel meer moeten sparen. En in Nederland vinden we het ook het grootste goed om een huis te bezitten. Terwijl in heel veel landen is het heel normaal om gewoon te huren.
Mm-hmm.
En vinden we het ook heel normaal dat de huurprijs relatief hoog is ten opzichte van de waarde van een woning. In Nederland zijn we bang dat mensen iets verdienen. In Nederland vinden we geld verdienen een vies woord.
Dat klopt.
Terwijl met geld verdienen kun je economie draaiende houden. We zijn in Nederland een verzorgingsstaat waar er veel te veel geld gaat naar dingen die onzin zijn en mensen die niet hard werken. En de mensen die hard werken moeten heel veel afstaan. Maar daardoor zie je dat het geld nu aan het verdwijnen is uit het land. En dat maakt ook wel dat ik denk, enerzijds denk ik dat na de tijdelijke huurcontracten die 30 juni aflopen, en dan dus er minder aanbod komt, en Trump die de rente naar beneden aan het proberen te krijgen is, denk ik dat de markt heel erg gaat aantrekken. Dus dat het weer heel druk gaat worden. Dat de prijzen heel erg gaan stijgen. En anderzijds denk ik nu, we gaan af op een heel groot probleem. Want er komen heel veel mensen ons land binnen die gebruik maken van de verzorgingsstaat. En heel veel mensen, als ik zie hoeveel Nederlanders er nu bij ons in Spanje zitten, dat we op 30 december gewoon met, ik weet niet hoeveel Nederlanders een oliebollenparty hebben. Mm. En de helft woont er ook gewoon. Mm. Dan denk ik, ja, we hebben ook wel een groot probleem dat al dat geld aan het vertrekken is.
Ja, wat echt niet meer ligt in een, ja, ik vind het gewoon leuk als het ergens lekker weer is. Het zit echt in andere dingen, zeg je.
Ja, en ook wel gewoon dat we, wat ik ook zie is dat jongeren nu naar Spanje aan het vertrekken zijn. Ja. Omdat ze daar dan nog relatief oké een huis kunnen huren. En ze kunnen hier niks meer huren. Dus ik zie heel veel jongere mensen nu ook gaan, omdat ze in Nederland gewoon nergens meer kunnen zitten.
En als ook jij dat een beetje vind ik verdient, eigenlijk schrijnend. Dat vind ik heel,
je wil niet weten, als wij biedingen binnenkrijgen, al die stukjes die erbij staan. Het liefst wil je ze allemaal een dikke knuffel geven en ze helpen.
Ja.
En wij kunnen heel vaak ook gewoon, we krijgen nu ook best wel veel aanbod van Joyce voornamelijk, van woningen die nu door beleggers worden verkocht, want al die kleine appartementjes. Dat je toch wel alweer probeert door te schuiven. Je krijgt zoveel sympathie voor die mensen. Ik weet hoe, en toen was de markt niet eens zo schrijnend. Ik weet hoe kak ik het vond toen ik zelf een huis moest kopen. En dat je eigenlijk net niet genoeg geld hebt om iets fatsoenlijks te kopen.
Mm-hmm.
Toen in mijn geval was het nog goedkoper om te kopen dan te huren. Want toen kon ik dat niet betalen. En nu is kopen gewoon ook niet meer te betalen. Dus je hebt wel voor die mensen die geen kant op kunnen. Ja, mijn hart helpt daar wel een beetje voor. Ja, ik vind het echt wel heel erg.
Ik kan me voorstellen, als je op een gegeven moment de afweging gaat maken. Oké, ga ik dan ergens op een plek in Nederland zitten waar ik eigenlijk niet wil zitten, maar dat kan ik nog enigszins betalen. Of ja, gooi ik het dan maar helemaal om en ga ik naar een ander land. Want dit voelt ook al niet. Dat voelt ook al als concessies doen.
Ja, en ik denk wat ook wel jammer daarvan is die mensen die ze in het buitenland gaan zitten, ze willen wel een soort van Nederlands inkomen houden. Dus het worden of influencers of marketeers of ze gaan podcasts opnemen. Je verliest daarmee ook wel gewoon, er zijn nu weer leuke meiden die zaten in de zorg, in de horeca, waarvan ik weet dat ze naar Spanje zijn. Je verliest dus ook wel de echt goede werkkracht. Ja. Hier in Nederland. Ja. Ze gaan een baan doen omdat je eigenlijk misschien niet per se het allergelukkigste kan worden. Mm-hmm. Maar gewoon omdat het hier niet meer kan.
Ja.
Dus gaan ze maar iets zoeken wat ze online kunnen doen. Of op een andere manier. En daarmee ja, niet alleen het geld verdwijnt, maar ook de arbeidskracht. Ja.
Dan hebben we het eigenlijk over over de grote noemer. Er is geen ruimte voor mensen. Niet in wonen, niet in wat ze willen doen. Niet om hier te zijn.
Nou, er is dus ruimte voor als je echt heel veel geld hebt. En als je niks hebt, dan word je in Nederland goed verzorgd. En de middenmoot, de
Jan
kapper.
Jan Modaal, waar we het
ja,
even over hebben.
Die
is het zwaar. Ja, ja.
Dus letterlijk fucked.
En daar hebben we er stiekem nog steeds heel veel van. Ja, en daar hoor je weinig verhalen over.
Ja, en de iets oudere Jan Modaal die al een keer heeft gekocht. Die is het op zich niet zo zwaar hoor. Want die kan soms bijna een huis van een miljoen wonen met een heel normaal inkomen. Mm-hmm. Omdat hij nog een lage rente heeft.
Ja, wat je bedoelt, die voor die tijd hebben gekocht. Toch?
Ja,
ja
dus
die langzaam blijven zitten.
Ik heb een klant, ik moet altijd heel hard om lachen. Die zegt, ja, wat doen die mensen toch? Oh ja, ik weet het al, ze zijn 10 jaar eerder geboren. Ze maken altijd grap, wat doe ik mis? Ik had 10 jaar eerder geboren moeten worden.
Timing van je ouders.
Ja, dus die grap maak ik altijd met een van onze opdrachtgevers.
Mooi.
Maar dat is het eigenlijk wel. En als je in die tijd bent gescheiden in 2008 en je huis stond onder water, 2009, 2010, dan heb je natuurlijk wel weer een dikke achterstand, want die moest je eerst wegwerken.
Klopt. Om hem toch een beetje positief te eindigen, wat is een kans die je ziet voor de komende maanden?
Koop een peper- en zoutwoning.
En
dan bedoel ik vlees nog vis. Dus net geen mooie keuken, net geen mooie badkamer, die het wel allemaal functioneren. We zien nu dat mensen gewoon, ze willen allemaal heel erg lekker VT wonen. Alles moet meteen Pinterest waardig zijn. Maar wrap even die keuken. Of als er een IKEA keuken in zit, koop even nieuwe kastdeurtjes. En het ook wel weer prima. Maar dan kun je wel, je moet zorgen dat je start. En zie het niet te veel als investering. Dus wees niet bang van ja, dadelijk gaat alles instorten en dan ben ik mijn geld kwijt. Je moet gewoon zorgen dat je comfortabel bent met je maandlast. En gewoon zien als dit is een plek waar ik ga wonen en ik ga er geen geld aan verdienen. Nee. Ook al heeft je vriend wel misschien 2 beleggingspanden en ooit wel heel veel geld verdiend aan een huis kopen.
Hebben niks
maar zorg
te maken,
gewoon dat je fijn woont en een fijne plek. En je wordt, wij wonen nu in Spanje in een huis, dat moeten we nog helemaal verbouwen. Ik heb nog nooit zo'n lelijke tegelvloer gezien. We hebben allemaal van die halve granolachtige muren. Het is zo lelijk. En tegelijkertijd heb ik me nog nooit zo thuis gevoeld op mijn plek. En dan zie je weer dat het eigenlijk echt geen klap uitmaakt hoe je huis ervoor uitziet. Maar dat het toch gaat, als je binnenkomt en je voelt, oké, ik voel me hier thuis. Dat is zoveel belangrijker dan die visgraatvloer en die nieuwe keuken.
Mooi. Ik vind dat toch een hele mooie positieve noot om mee af te sluiten. Zoek dat peper en zout, mensen.
Ja, de vlees nog vis.
Ja. Dankjewel, Lindy. Ik zie je de volgende keer weer.
Yes.
Tot de volgende.
Doei. Doei.